aanwezig. Liefde van mijn ziel op de hoogste berg of in de diepste dal. Mijn herder is altijd bij mij. Op de hoogste berg, op de diepste dal, mijn herder is altijd bij mij.
Goedenavond. Voor mij bekendere gezichten van de buurtlunch of uit de hervormde wijkgemeente Crispijn. En wat minder bekende gezichten in overgrote meerderheid uit de christelijk gereformeerde gemeente hier in Zuidhoven. Van harte welkom op dit avondgebed. Het eerste in een serie avondgebeden deze stille week. En we zullen deze week stilstaan bij het thema de Goede Herder. Jezus die zichzelf presenteert als de Goede Herder, maar ook Jezus als het lam dat ter slachting geleid wordt. We lezen verschillende gedeelten uit Marcus vanaf vandaag, ook de volgende dagen in. En we gaan beginnen met het zingen van Psalm 79, het derde en vijfde vers. Psalm 79, vers 3 en vers 5.
Thank you.
Laten we bidden. Almachtige Vader, in deze eerste psalm hebben we beleden dat we schuld dragen en beleden getuigd dat we uw schapen zijn, uw kudde. En zo staan we aan het begin van deze stille week. Een week van bezinning en gebed. Een week van een blik weg van de agenda en gericht op u. Vader in de hemel, in dit avonduur, spreek uw woord. In deze stille week, leer ons stil worden. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar, zoals gezegd, uit de Bijbel. En het eerste deel dat we lezen is uit Markus hoofdstuk 6, vanaf vers 30 tot vers 34. Markus hoofdstuk 6. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: komt u mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hen weggaan, en velen herkenden hen, en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. Maar ze kwamen er voor hen aan, en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Het tweede schriftgedeelte dat we lezen is ook uit het evangelie van Markus, uit hoofdstuk 10, vanaf vers 32 tot vers 34. Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 32 tot vers 34. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd, en terwijl ze hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen, en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Tot zover de lezing uit het evangelie van Markus. Ik zal iets zeggen over deze woorden. Daarna zal er een moment van stilte zijn. En we sluiten af met een luisterlied gespeeld door onze muzikanten op de hoek. Toen ik deze gedeelte las, twee heel korte gedeelten, vielen mij een aantal dingen op. Het eerste in Markus 6 is dat dit eigenlijk het enige moment is dat we Jezus zien aangeven, hier ook mede voor zijn discipelen, maar ook duidelijk voor zichzelf, dat het te veel wordt. Het verhaal staat in de verschillende evangelieën op verschillende manieren, maar dit is het moment waarop Jezus zegt: al die mensen, Al dat onderwijzen, al die vragen, het wordt me te veel. En normaal, in ieder geval bij ons in de gemeente, als ik gemeenteleden zie die op allerlei manieren taken in de gemeente oppakken, die zorgen, die onderwijzen, die omzien, kinderwerk doen, pastoraat doen, welke taken dan ook. Als ik ze meemaak op dit moment, op het moment dat ze zeggen, als ik eerlijk ben, wordt het me te veel? Staat water me aan de lippen? Dan zou ik ze altijd aanmoedigen hun rust dan ook te nemen. Een stap terug te zetten. Op adem te komen. En ik zou allergisch zijn voor wat er hier gebeurt met Jezus en de leerlingen. Want wat gebeurt er? Jezus en de leerlingen doen die stap terug. Ze gaan even weg. Ze varen over het meer, maar de mensen komen erachter waar Jezus en zijn leerlingen heen gaan. En ze rennen om dat meer heen en zijn nog eerder op de plaats van bestemming dan Jezus. Zodat als Jezus uit die boot stapt, dat er weer een enorme bult werk te wachten staat. Toch geen rust. En Jezus geeft daar aan toe. En menselijk gesproken zouden we zeggen, een recept voor problemen. Als je op zo'n moment nog een keer toegeeft aan weer een nieuwe uitdaging, dan loop je over. Dan brand je op. En toch doet Jezus dat. En waarom doet hij dat? Omdat hij die mensen ziet en hij ziet, ze zijn als schapen zonder herder. Als schapen zonder herder. Ik was erover nadenken en ik moest denken aan het onderwijs. En Chris Pijn gebruikt regelmatig voorbeelden uit het onderwijs, maar voor u is het nog nieuw, dus geniet ervan. In het onderwijs, in het basisonderwijs, hebben wij nou voor onze school 2 pauzes op een dag. De eerste pauze is de kleine pauze van een kwartier. En die pauze ga je als leerkracht met je kinderen buiten spelen. De tweede pauze is de grote pauze. En is ook voor de leerkracht een pauze. Dus dan breng ik de kinderen ook naar buiten, maar dan zijn ze onder leiding van een zogenaamde TMO'er. Iemand die tussen de middag de kinderen opvangt. En dan mag ik mezelf terugtrekken in de lerarenkamer en ook even mijn boterham eten. Het is het restant van wat toen ik jong was gewoon nog naar huis gaan was en daar lunchen. De grote pauze. Weet u op welk moment er het meeste incidenten plaatsvinden in de pauze? Tijdens die grote pauze. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de mensen die op dat moment oppassen. Maar het heeft te maken dat die leerlingen op dat moment leerlingen zonder leraar zijn. Schapen zonder herder. En zoals wel vaker zie je bij kinderen dan nog veel duidelijker wat er bij grote mensen eigenlijk ook gebeurt. Ze vinden het veel moeilijker als er niet de vertrouwde persoon bij is, die ze de hele dag helpt en lesgeeft en uitlegt. Veel moeilijker om hun eigen grenzen aan te geven. Veel moeilijker om de grenzen van anderen aan te voelen. En ook al willen ze nog even graag als in de kleine pauze gewoon fijn buiten spelen, lukt het veel vaker niet. Gaat er veel vaker toch ergens iets mis. Schapen zonder herder, leerlingen zonder een meester of juf, zijn in een situatie waarin ze hun moreel kompas wat kwijt zijn. In een situatie waarin alles wat minder duidelijk is. Waarin minder duidelijk is wat veilig is en onveilig is. Minder duidelijk wat goed is en wat slecht is. En het beeld van schapen zonder herder is een onschuldig beeld. En het beeld van een basisschoolklas kinderen die het niet lukt om gezellig samen te spelen is dus een soms wat minder gezellig, maar nog steeds onschuldig beeld. Maar toen ik nadacht over schapen zonder herder, kwam er een afbeelding terug die u mogelijk ook heeft gezien. toen de Russen zich vorige week of twee weken geleden alweer terugtrokken uit de voorsteden rondom Kiev. Toen kwamen als eerste de beelden van de voorstad Butsja in het nieuws. En nou, zoals het nieuws dat denk ik ook doet, er is één beeld dat bij mij is blijven hangen van een fietser. Een man op zijn fiets, neergeschoten, ligt daar nog op zijn fiets, onaangeraakt. Schapen zonder herder. Een wereld die het niet lukt, goed en fout, recht en onrecht, veilig en onveilig te onderscheiden. En dan is het beeld van schapen zonder herder geen vredig of onschuldig beeld meer. Dan is het beeld van schapen zonder herder de schrijnende werkelijkheid van een gebroken wereld. En Jezus? Jezus' houding is niet een houding van, als ik bij ze wegga, dan loopt het uit de hand. Zoals ik als leerkracht soms denk. Niet een houding van, nou vooruit, het moet maar weer, ze kunnen niet alleen. Nee, wat staat er? Jezus had medelijden met hen. Hij voelde ontferming voor deze mensen. Jezus wist wat een wereld betekende van schapen zonder herder. Hij wist waar die schapen toe in staat waren zonder herder. Maar hij had die schapen lief. En daarom ging hij door. En hoe ver gaat hij door? Hoe lang gaat hij door? Dat lezen we in Markus 10. Als hij zijn leerlingen apart neemt en voorzegt wat er gaat komen. En dan voorzegt hij niet alleen dat hij zal sterven. Hij voorzegt dat hij gegeeseld zal worden. Geslagen. Beschimd. Bespot. Jezus zegt dat hij zich toevertrouwt aan schapen zonder herder. Hij laat alles los en laat zich in de handen vallen van een wereld die haar morele kompas kwijt is. Waarom? Uit liefde voor zijn schapen. Waarom? Omdat hij de herder is. De liefde van Jezus houdt niet op. Niet bij de gebrokenheid van deze wereld, niet bij het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Niet bij de duisternis die we soms aantreffen in ons eigen hart. De liefde van de goede herder gaat verder dan het kwaad dat we doen of denken. En op onze duisterste momenten, op onze momenten van bijna volkomen gebrokenheid, is hij nog steeds de goede herder. Die ons ziet en blijft. En ons leidt en beschermt zoals een herder doet. Omdat hij zich over ons ontfermt. Amen.
Goede herder is de Heer. Ik leef van al zijn goedheid. Wat zoek of wens ik dan nog meer? In elke nood voorziet hij. In elke nood voorziet hij.
Laten we bidden. Heer Jezus, u bent de goede herder. De goede herder voor altijd. Uw hart brak. Toen u uw volk zag als schapen zonder herder. In nood, omdat diegenen die geestelijk leiding moesten geven, geestelijk regeerde en niet leidde. En u hebt uw volk lief tot op deze dag en we bidden. We bidden voor uw volk Israël. Verspreid over de wereld. En bij elkaar in het land Israël. Met alle zegeningen die uw volk geeft, nog steeds een volk voor een heel groot deel als schapen zonder herder. Heer Jezus, zegen uw volk, zegen Israël. En zegen het met name. Met open ogen, dat ze u als hun Messias mogen herkennen. En Vader, we bidden u voor de wereld. De talloze schapen uit de heidenen die u roept. En we belijden u het kwaad. Vader, we belijden u dat uw schepping, uw mensheid, uw kinderen ongelooflijke wreedheden worden aangedaan. Dat we elkaar naar de keel vliegen zonder omhoog te kijken. We belijden voor u de zonden die gebeuren in Oekraïne. De ongerechtigheden in Afghanistan. Kwaad hier in Nederland. En we smeken u, maak u zelf in deze hele wereld bekend als herder. We smeken u om de dag dat elke tong u zal belijden, elke knie voor u zal buigen. Dat iedereen zal belijden, Jezus Christus is mijn Heer en herder. Mijn Vader, we belijden u het kwaad in ons eigen hart. We belijden u de momenten dat we handelen alsof u even niet kijkt. We belijden u onze schuld en gebrokenheid. En we bidden u deze stille week naar Pasen toe. Leer ons opnieuw bouwen op uw vergeving. Leven uit uw genade. Luisteren naar uw woord. Vader, zo bidden we om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Dan zingen we tot slot nog gezang 187, vers 1 en vers 2. Gezang 187. Dan bidden we om de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met en door de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.